Tush. Tush, tush, tush. Tush. Goedemorgen gemeente, van harte welkom in deze dienst, ook een welkom aan de gasten in ons midden en aan de luisteraars thuis. Voorganger in deze dienst is dominee Bras uit Haarlem en de organist, u hoorde hem al, is Willem Strooman. Lector is Maaike Kappel en ikzelf, Yvonne Bijster, ben ouderling van dienst. De bloemen op de avondmaaltafel gaan met een hartelijke groet en voorbeden van de gemeente naar de familie Rietkerk, Nicolaas Breedslaan 31. Voor de luisteraars thuis, u kunt de liturgie op de website vinden, maar ik zal de liederen die we vandaag met elkaar zingen voor u opnoemen. Ik hoop dat u pen en papier klaar hebt liggen. Het intochtlied is Psalm 103, de versen 1 en 5. Het Kyrielied is lied 558, de versen 1 en 10. Na de eerste lezing zingen we Psalm 24, de versen 1 en 3. Na de tweede lezing zingen we lied 319, de versen 1, 2, 5 en 7. Na de overweging is er natuurlijk het muzikaal intermezzo van Willem. En daarna zingen we lied 841, de versen 1 en 2. En ons slotlied, dat zingen we vandaag staande, is lied 912, de versen 1, 2, 5 en 6. Dan vindt u bij de uitgang 3 collecteschalen. En de collectes vandaag zijn voor de diaconie Kerk in Actie voor Moldavië. Die zal ik even kort toelichten. Moldavië is het armste land van Europa. Kom in actie voor Moldavië, waar veel mensen voor kortere of langere tijd in het buitenland werken. En waar vooral kinderen en ouderen alleen achterblijven en dorpen onleefbaar worden. Kom samen met kerken in Moldavië in actie, zodat kinderen veilig opgroeien en ouderen de broodnodige zorg krijgen. Zodat jong en oud elkaar naar elkaar omkijken. Zodat er een stabiele jonge generatie opgroeit die Moldavië kan helpen opbouwen. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. En dan is er natuurlijk de collecte voor de kerkrentmeesters en onderhoudkerk. Voor de collecte van de kerkrentmeesters en onderhoudkerk kunt u ook gebruik maken van de donatiezaal. Indien u thuis wilt meedoen aan de collecte, vindt u in het kerkblad en op de website de gegevens van diaconie en kerkrentmeesters. En uiteraard bent u na afloop van de dienst van harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee te blijven drinken. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Niet zo best, maar ik zal mijn best doen om verstaanbaar te spreken. Mariette heeft me al voorzien van 2 glazen water, dus dat zal vast helpen, denk ik. Wij gaan de kaars ontsteken als teken van het licht van Christus in ons midden. U thuis kunt daarbij ook uw kaars ontsteken. En dan zingen we het intochtspsalm 103. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u in vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Een van de grootste levensvragen waarmee wij mensen geconfronteerd worden, is de vraag naar de zin van het lijden. Vandaag, op deze derde zondag van de 40 dagen tijd, worden wij in het evangelie van vandaag daarmee geconfronteerd. Wij willen het lijden van de wereld nu eerst bij God brengen in ons smeekgebed en zingen dan als Kyrielied 558 vers 1 en 10. Laten wij bidden. Laten wij eerst samen bidden. God, wij roepen u aan voor mensen die lijden en daarbij ook nog denken dat u hen dit lijden aandoet. Ontferm u over hen en doe hen zien dat u hun bondgenoot bent. Wij roepen u aan voor kerken waar een harde boodschap wordt verkondigd van zonde en boete en oordeel. Ontferm u over hen en maak hun geloof zachter en menselijker. Wij roepen u aan voor volkeren die lijden onder de hardheid van heersers, onder meedogenloosheid van de oorlog, onder de vloek van de honger. Ontferm u over hen en geef hun moed en hoop door het geloof in uw Zoon Jezus Christus, die voor mensen stierf uit liefde om hen te bevrijden. Zo zingen wij roepend tot u. We gaan de Bijbel openen en bidden eerst om het licht van de geest. Eeuwige God, u wilt aanwezig zijn waar mensen samenkomen om u te zoeken. Wij bidden u, roep uw naam uit in dit uur. Open onze ogen en toon ons dat u onze bondgenoot bent. Laat Jezus uw Zoon als Mozes zijn die ons leidt naar het land waar gerechtigheid woont, en laat uw woord in ons goede vrucht mogen voortbrengen. Amen. Wij horen eerst een lezing uit het boek Exodus, gevolgd door Psalm 24, vers 1 en 3, en dan uit Lucas 13, gevolgd door lied 319, de aangegeven verzen.
Ik lees voor u Exodus 6, 1 tot en met 9. Maar de Heer antwoordde hem: nu zul je zien wat ik de farao ga aandoen. Ik zal hem met harde hand dwingen mijn volk te laten gaan. Hij zal het zelfs uit zijn handen wegjagen. God zei tegen Mozes: ik ben de Heer. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen. Als God, de onzagwekkende. Maar mijn naam Heer heb ik niet aan hem bekendgemaakt. Ik ben met hen in verbond gesloten en Kanaan aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord. En dat heeft men mij aan die belofte herinnerd. Daarom moet je dit tegen hen zeggen. Ik ben de Heer. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Ik zal jullie verlossen met opgeheven arm en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik de Heer jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die jullie door de Egyptenaren is opgelegd. Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heb. Dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de Heer. Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden niet naar hem luisteren. Moedeloos als ze waren door de zware dwangarbeid. Dan zingen we nu Psalm 24. Ik lees voor u Lucas 13, vers 1 tot en met 9. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun offerdieren. Hij zei tegen hen: denken jullie dat de Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs omdat dat hun lot ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zullen jullie allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18 die stierven doordat de Siloam-toren op hen viel, Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier, al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit. Maar de wijngaardenier zei, Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, dat ik de grond eromheen heb omgespit en een mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komend jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Tot zover deze lezing.
We zingen na de preek lied 841 vers 1 en 2. 841 vers 1 en 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ook u thuis. Ja, ik zei het al in het begin, een van de grootste levensvragen waar wij mensen mee worstelen, is de vraag naar de zin van het lijden. En in deze 40 dagen tijd, waarin wij Jezus volgen op zijn weg naar Jeruzalem, worden we vandaag met deze vraag geconfronteerd. Want terwijl Jezus met zijn discipelen daar op weg is, komen enkele mensen hem tegemoet om hem te waarschuwen. Ja, ze vertellen hem van iets vreselijks wat er in Jeruzalem gebeurd is. Pilatus heeft namelijk met zijn soldaten een groep Galileërs die op weg waren naar de tempel met hun offerdieren afgeslacht. Waarom die dat gedaan heeft? Ja, waarschijnlijk omdat het Galileërs waren. En Galileërs waren in die tijd verdacht. Want onder de Galileërs heerste een verzetsbeweging. De Zeloten noemden ze zich. De Zeloten probeerden de Romeinen te verdrijven. Waarschijnlijk dus dat Pilatus daarom die mannen met hun offerdieren had afgeslacht. Waarom vertellen ze dat tegen Jezus? Ik denk om hem te waarschuwen, want Jezus is zelf ook een Galileër. En hij heeft onder zijn discipelen minstens 2 zeloten. Misschien kent u de namen van de discipelen niet meer, maar eentje heet Simon de Zeloot. En Judas, de verrader, heet Judas Iscariot. En waarschijnlijk is Iscariot een bijnaam, want Iscariot betekent messentrekker. Dus iemand die een dolk gebruikt. Dus misschien willen ze Jezus waarschuwen, ga niet naar Jeruzalem. Het waren blijkbaar ook mensen die dachten dat God de zeloten, of die Galileërs, ook gestraft had. Dus misschien waren ze ook wel tegen die hele zeloterij. En dachten ze dat als jouw lijden overkwam, als je gedood werd, zoals die Galileërs, dat God je dan gestraft had. Dat bloedbad zien ze dus als een straf van God. Eigenlijk een hele wrede manier van tegen de dingen aankijken. Maar weet u dat tot op de dag van vandaag er nog wel eens zo gedacht wordt? Dat het lijden dat wij meemaken, dat eigenlijk een straf van God is. Iemand die het zwaar heeft, zegt wel eens, waarom heeft God mij zo gestraft? Ja, mag je dat zeggen, zo? Dat God je straft? Nou, omdat ik mij met spiritualiteit bezighoud, christelijke spiritualiteit, kom ik ook nog wel eens in contact met mensen die een beetje esoterisch denken. En in esoterische kringen spreekt men ook nog wel eens over karma. Zegt men, ja, als je iets overkomt, dat is mijn karma. Dat is eigenlijk een begrip uit het hindoeïsme. Daarin gelooft men in reïncarnatie. En als jou in je leven iets naars overkomt, dan zegt men dat is je karma. Dat wil zeggen, dat is het gevolg van wat je in je vorige leven misdaan hebt. Dus je huidige beroerde omstandigheden heb je aan jezelf te wijten. Aan wat je gedaan hebt in je vorige leven. Dat klinkt wel heel wreed, hè, als je dat zo zegt. Dat is je karma. Alsof jouw lijden jouw eigen schuld is. Nou ja, soms is dat ook zo. Wij doen onszelf ook wel eens kwaad. Lijden is soms een gevolg van onze eigen verantwoordelijkheid. We rijden als gekken over de snelweg en een ongeluk is dan gauw gebeurd. Of een ander voorbeeld, je werkt maar en je werkt maar en voordat je er erg in hebt, ben je burn-out. Of een ander voorbeeld, je verwaarloost je partner en je praat nooit meer met elkaar. Je verwaarloost elkaar en voor je het weet barst de bom en ligt je huwelijk aan scherven. Ja, natuurlijk, er zijn mogelijkheden dat wij onszelf kwaad berokkenen. En het kan getuigen van wijsheid als je dat erkent. Als je jezelf niet alleen maar altijd als slachtoffer ziet, maar ook jouw eigen verantwoordelijkheid neemt voor wat er in je leven gebeurd is en misgegaan is. Maar als je dat allemaal terugvoert op God die je straft, ja, dan heb je wel een erg wreed godsbeeld, vind ik. Er zijn inderdaad christenen die zo zijn opgevoed. En die het gevoel hebben dat God al heel hun leven bestuurt. En als je een dood kind geboren wordt of je kind sterft, ja, dan heeft God daar blijkbaar een bepaalde reden voor gehad. Er zijn mensen die geloven dat alle narigheid in de wereld eigenlijk dus onze eigen schuld is. Immers, Adam en Eva hebben de zondeval gepleegd. En toen heeft God de mensheid vervloekt. En daar komt alle narigheid vandaan. Deze verklaring doet helemaal geen recht aan veel subtielere manier waarop de Bijbel spreekt over, over lijden en de oorzaken daarvan. In het boek Job bijvoorbeeld. In het boek Job, daar de vrienden van Job, die vertellen hem, ja joh, dat jij zo moet lijden, dat is jouw eigen schuld. Je hebt vast iets verkeerds gedaan. En aan het eind van dat boek zegt God, jouw vrienden hebben ongelijk. En ik sta aan jouw kant. En dat is ook wat Jezus zegt. Jezus zegt tegen die mensen, ja, denken jullie nou dat die Galileërs, die zijn afgeslacht, dat zulke slechtere mensen waren als wij allemaal? Helemaal niet. Jezus wijst dat denken over lijden en dat God daar zijn straf in stuurt, wijst hij volkomen af. En hij haalt nog een ander voorbeeld aan. Er was een toren ingestort bij Siloam. En daarbij waren 18 mensen omgekomen door de instorting van die toren. En dan zegt Jezus, denken jullie nou echt dat die 18 mensen slechter waren dan wij allemaal? Absoluut niet. Jezus wijst dat dus af, dat denken in oorzaak en gevolg. Als er lijden is, dan is dat jouw eigen schuld. Dan heeft God jou daardoor gestraft. Hij zegt wel, laat het wel een waarschuwing voor je zijn. In de zin van, de dood kan je plotseling overkomen. Ook wij mensen zijn kwetsbaar en sterfelijk. Laat het een waarschuwing voor jullie zijn dat jullie ook op dezelfde manier kunnen omkomen. Bedoelt Jezus daarmee, lijden is geen straf, maar je kunt er wel wat van leren? Want dat wordt ook vaak gezegd, hè? Het lijden overkomt je omdat God jou iets wil leren. Er is geen zinloos lijden, zegt men dan. Elk lijden heeft een zin, heeft een betekenis. Dat jij geboren bent met een handicap is van hoger hand bepaald als uitdaging voor jou om er iets van te leren. Het lijden is de roede in de hand van de goddelijke pedagoog. Lijden is een naar middel, maar het is noodzakelijk voor een goed doel. Ja, je kunt van lijden zeker wel iets leren. Er zijn mensen die zeggen, ik heb toen en toen iets heel moeilijks meegemaakt en ik heb daar wel heel veel onder geleden, maar ik heb er ook wel iets van geleerd. Zeker, dat herkennen we misschien ook in ons eigen leven. Zijn misschien in uw leven ook wel dingen voorgekomen die u echt heel moeilijk en hard vond, maar waarvan u achteraf zei, ik heb er echt wel iets van geleerd. Je merkt bijvoorbeeld dat mensen die door een crisis heen zijn gegaan, vaak andere waarden centraal stellen in hun leven. Minder aan het materiële hechten. Meer aandacht hebben gekregen voor liefde en aandacht en vriendschap. Voor het sociale gebeuren. Of dat mensen zeggen, ik heb in het lijden geleerd dat je uiteindelijk als mens niks kunt controleren, maar dat je dingen moet kunnen loslaten, moet kunnen overgeven. Maar ook hier gaat het erom hoe je daarover spreekt. Dat je het over jezelf kunt zeggen, ik heb er iets van geleerd, vind ik iets anders dan dat ik tegen een ander moet zeggen die zwaar lijdt, dat ik zou zeggen, God wil jou daarmee iets leren. Wie ben ik dat zeggen kan? Terwijl het mij voor de wind gaat. Terwijl ik gezond ben. En kinderen heb die allemaal leven. Hè? Heb ik de euvele moed om dan tegen iemand die dat missen moet te zeggen, God wil jou daar iets in leren? Er zijn mensen die een heel afstandelijk en meedogenloos beeld van God hebben. Ze hebben dat vaak van huis uit meegekregen door hun christelijke milieu waar ze in zijn opgegroeid. Ze hebben het idee dat God heel erg machtig en groot is en dat de mens zo klein is dat hij niet mag klagen, niet in opstand mag komen. Dat je je als mens altijd maar moet schikken in wat de grote almachtige God over jou beschikt. Voor mensen kan zo'n opvatting ook best veilig klinken. Je hoeft nooit zelf na te denken. Je hebt van huis uit heb je dat meegekregen en daar hou je je hele leven ook aan vast. Want het is een soort vastigheid uit jouw jeugd. Een systeem dat je van huis uit geleerd hebt. Maar ze hebben niet in de gaten dat de Bijbel op een heel andere manier over God spreekt. God is niet een despoot die over ons leven beschikt. God is ook niet hetzelfde als het lot. Mensen hebben dat vaak met elkaar vereenzelvigd. Het lot dat jou treft, daar moet God wel achter zitten. Want God is hetzelfde als het lot. Nee, de Bijbel laat ons juist zien dat God onze bondgenoot is. Ook tegen het lot dat ons overkomt. We hebben dat gelezen uit Exodus. Ja, dat zijn sterke woorden uit Exodus. Hè? Daar spreekt God tot Mozes. De Israëlieten zitten in slavernij gevangen. Wil God dat? Nee, dat wil God helemaal niet. Dat is zo gegroeid daar in Egypte. Ze zijn daar gekomen toen de tijd met Jacob en zijn kinderen, omdat er hongersnood was in Israël. En ze vonden een veilig onderdak in Egypte. Maar gaandeweg heeft de farao gedacht, ik kan die vreemdelingen mooi als slaven gebruiken. En heeft het volk Israël verslaafd. U kent dat verhaal wel. En dan is het niet zo dat God dan tegen hen zegt, oké, jongens, ja, jullie moeten altijd en in eeuwigheid slaaf blijven, want zo heb ik het gewild. Nee, God zegt juist tegen Mozes, ik heb de ellende van mijn volk gezien. En ik zeg dan niet van, nou jongens, probeer het maar te aanvaarden. Nee, zegt hij, ik heb het gezien. En dan volgen er allemaal werkwoorden. Even kijken of ik het vinden kan. Nou, ik zal jullie uitleiden. Ik zal jullie bevrijden. Ik zal jullie meenemen naar een beloofd land. En daar zullen jullie mogen wonen in vrijheid. En hij zegt ook tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten hoe ik heet. Ze kennen natuurlijk wel mijn naam God, maar mijn eigenlijke naam is, ik zal er zijn. He? In het Hebreeuws is dat Yahweh. Maar de Joden vinden die naam zo heilig dat ze die niet uitspreken. He? Maar hij betekent die naam, betekent ik ben er voor jullie. Ik zal er zijn, ik ga met je mee. God is de bondgenoot. Hij gaat met ons mee in het leven. U moet nooit denken dat God uw tegenstander is. U moet nooit denken dat God u klein wil krijgen. U moet nooit denken dat God u straft. Natuurlijk, we doen wel eens verkeerde dingen. En soms zijn er dingen in ons leven die we ook echt heel erg betreuren dat we dat gezegd of gedaan hebben. Maar u moet nooit denken dat God u daarop afrekent. Zijn naam is, ik zal er zijn. Ik ben met je. Ik ga met je mee. Ik ben je bondgenoot. Ook tegen het lot. Veel mensen denken graag in clichés, omdat dat gemakkelijk uitkomt. Wanneer ze in het leven met het leed van een medemens geconfronteerd worden, dan weten ze er ook geen raad mee. En dan gebruiken ze als schaamlap de opmerking dat het vast wel ergens goed voor is. Schaamteloos genieten mensen soms van onze welvaartsstaat, van hun eigen voorspoed en gezondheid, en beweren dat de honger, de vele epidemieën en ziekten in de derde wereld een diepere spirituele betekenis hebben. En dat de mensen daar er zoveel van leren. Pijnlijk is het als iemand een ander meent te moeten troosten met de opmerking dat God er een bedoeling mee heeft en dat dat een goede les voor je is. Alle godsdiensten bevelen mededogen aan, maar bij sommigen is meedogenloze spiritualiteit hun handelsmerk geworden. Is Jezus ook zo'n meedogenloze meester? Moeten we zijn uitdrukking, als jullie je niet bekeren, zullen jullie allemaal zo omkomen, zien als de uitdrukking van een hard en meedogenloos godsbeeld? Absoluut niet, absoluut niet. Dat blijkt wel uit de gelijkenis die hij daarbij vertelt. Hij zegt, ik zal jullie een parabel vertellen. Er was een man die had een wijngaard en daarin had hij ook een vijgenboom. En we begrijpen meteen dat Jezus daarmee bedoelt, die wijngaard is het volk Israël. Dat is immers Gods wijngaard. En die vijgenboom is natuurlijk de stad Jeruzalem. En Jezus is op weg naar die wijngaard, naar die vijgenboom. En helaas draagt de vijgenboom al jaren geen vrucht. En daarmee bedoelt Jezus natuurlijk, die machthebbers in Jeruzalem, die brengen geen liefde, geen mededogen voort. Alleen maar harde wetten. Harde wetten en geen warme liefde. En nou kom ik naar Jeruzalem toe en ik zal kijken of daar misschien vrucht is. Of mijn boodschap van mededogen, naaste liefde, vertrouwen op God, of die daar aanvaard zal worden. Maar ik ben bang dat het misschien verkeerd zal gaan. En nou zegt Jezus in die gelijkenis, de Heer van die wijngaard, dat is natuurlijk God, die zei, hij moet maar omgehakt worden, die vijgenboom. Maar de wijngaardenier, die zei tegen de meester, nee, laat me nog een jaar lang spitten en mesten. Laat me nog een jaar lang heel goed zorgen voor die vijgenboom. Misschien zal die dan toch nog vrucht dragen. We begrijpen wel wat Jezus hiermee bedoelt. Ik kom nu naar Jeruzalem niet om daar dingen om te hakken, maar juist om dingen goed te maken. Ik wil die vijgenboom verzorgen met mijn boodschap. En ik hoop dat er mensen zullen zijn die luisteren. Zodat er in Israël ook nieuw leven voort zal komen. Dat het vrucht zal dragen. Hoe zou Jezus vandaag de dag naar Jeruzalem gaan? Hè? Waar opnieuw weer orders zijn gegeven om te bombarderen en te vernietigen. Ik denk dat Jezus daar een vredesboodschap zou brengen. En zo, kijk, mensen, leer nou eens anders te kijken tegen de realiteit. Maar hij waarschuwt wel, als jullie zo doorgaan, dan eindigt het met dood en verderf. Ja, dat zien we eigenlijk steeds weer gebeuren. Ja, als we nog eens even teruggaan naar die oorspronkelijke vragen, wat is de zin van het lijden? Dan moeten we zeggen, Jezus heeft daar nooit echt een sluitend antwoord op gegeven. Ook niet in het gedeelte dat we vandaag lazen. Hij geeft niet een sluitend antwoord op de vraag naar waarom er geleden wordt. En of het lijden zin heeft. Maar hij heeft wel gezegd, weet je wat zin heeft? Meelijden. Mededogen. Dat heeft zin. Dat heeft zin. Waarom moet ik lijden? Daar is geen antwoord op altijd. Maar wat een antwoord op lijden is, is dat mensen elkaar troosten, steunen, bondgenoot zijn. Het enige antwoord dat Jezus heeft gegeven op het lijden van de mensheid was door zelf te lijden. Hij was bereid om zelf te lijden voor zijn boodschap van liefde. Hij wilde wel martelaar worden, niet omdat hij dat zo leuk vond, Niet om straf uit te delen of straf te dragen, maar omdat hij zei, ik sta voor mijn boodschap en dan ben ik bereid de consequentie te dragen. In de taal van Jezus betekent dat, als de liefde uiteindelijk lijden wordt, dan brengt die liefde toch vrucht voort. En daar hoopt hij op. Daar hoopt u op dat de vijgenboom die vruchten zal voortbrengen. Daarvoor graaft en spit en bemest hij. Ook ons, vandaag weer, is hij bezig geweest om u te bemesten en te begraven. En hij hoopt dat hij dat niet voor niks heeft gedaan. Amen. We willen samen danken en bidden. Hemelse Vader, wij danken u dat Jezus geen passende antwoorden geeft, maar het antwoord heeft geleefd door om te gaan met mensen als mensen, door hen lief te hebben en door die liefde tot het einde toe weg te dragen. Wij danken u dat zijn levensweg ons nog steeds inspireert, zoals het al zoveel miljoenen mensen heeft geholpen om op een menselijke manier te leven. Help ons, o God, door uw geest, om in zijn geest te leven en ook om te gaan met het lijden. We staan er wel eens met onze mond vol tanden wanneer iemand anders het moeilijk heeft. Maar we danken u dat dat niet geeft, want niet wat we zeggen, maar dat we er zijn, is een troost. Wij danken u dat we zo voor elkaar ook tot steun kunnen zijn op moeilijke momenten. We bidden u voor gemeenteleden die het moeilijk hebben. De mensen naar wie misschien vandaag de bloemen toegaan. Of anderen die we kennen, die het moeilijk hebben door psychisch of fysiek lijden. Door een handicap of misschien door de lasten van de ouderdom. Mensen die misschien lijden onder eenzaamheid, die het financieel moeilijk hebben in deze tijd. We bidden voor onze dorpsgenoten die het moeilijk hebben. We bidden om een hulp voor elkaar waar dat nodig is. Help ons om elkaar vast te houden als gemeenschap. En Heer, zo bidden we ook voor de wereld om ons heen. We zien zoveel dingen die ons zorgelijk maken. En ook angst geven. Maar laat er toch ontwikkelingen zijn die leiden tot vrede en gerechtigheid. In Europa, in de Verenigde Staten, waar ook ter wereld. Zegen de kerken overal. Laten ze brengers van het licht mogen zijn. En hoor ons, o God, als we nu even stil worden. En als we samen bidden, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden en ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen dan nu ons slotlied, zo mogelijk staande 912, vers 1, 2, 5 en 6. Ik wens u hier aanwezig, maar ook u thuis, een fijne zondag en een goede week. En laten we heen gaan als gezegende mensen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de inspiratie van de Heilige Geest zijn met u allen.